Goedemorgen. Hey Jeroen, mooi om je te zien. Hebben jullie het ook wel eens dat je 's ochtends voor de spiegel, ik stond niet voor de spiegel vanochtend, maar voor je kledingkast staat, en dat je dan iets aan hebt getrokken, en dat je dan een half uur of een uur later in de auto zit of hier bent, en dat je dan denkt van, dit was niet helemaal handig. Nou, ik wel in ieder geval. Ik heb een nieuwe broek aangetrokken vanochtend. Ik zal even hier komen staan. En het is nogal een hip model, zeg maar. En iedere keer als je dan gaat zitten en je gaat weer staan, dan moet je dus je broek naar beneden trekken. Dus ik blijf nu tijdens het spreken maar netjes achter mijn katheder staan, dan hebben jullie daar geen last van. Vanochtend openen we het woord van God uit de boeken van Samuel. En deze spreekbeurt valt buiten het preekrooster. Dus ik had vanochtend een vrij onderwerp om uit te kiezen. En nu moet je weten dat ik het thuis aan tafel mooi vind om als we uit de Bijbel lezen, om de verhalen te lezen die eigenlijk tussen de regels doorleest. Eigenlijk de verhalen die niemand leest en waar je zo overheen roust. En die deel ik dan met Jan en met de jongens. En toen Sverre hoorde dat ik van de week of vandaag moest spreken en dat het onderwerp vrij was, toen zei hij: pap, wilt u spreken over David en die ene reus? En over welk verhaal gaat het dan? Dat is natuurlijk een strikvraag, hè? Dat snap je. Niemand? Niemand durft? Oké. Jullie komen er zo achter. Het staat in het tweede boek van Samuel. Ik weet in ieder geval zeker dat je dan vanochtend, ook al zit je heel je leven al in de kerk, dat je vanochtend een verhaal gaat horen wat je nog nooit hebt gehoord. We lezen dus uit de boeken van Samuel. En deze twee boeken die zijn geschreven door de richter-profeet Samuel, door de profeet Nathan en door de ziener Gad. En die drie samen zorgen ervoor dat de boeken 1 en 2 Samuel, dat het een historisch verslag is van de dingen die gebeurd zijn. En dat het echt een meesterstuk is. Er zijn weinig boeken uit de Bijbel die zo betrouwbaar zijn, tot op het detail van wat er gebeurd is, als de boeken Samuel. En dat komt natuurlijk omdat je hebt een richter, dus iemand die het volk leidt, en een profeet, dus iemand die weet wat er in de nabije of in de verre toekomst gaat gebeuren, en een ziener, dus iemand die de maatschappelijke trends leest. En die drie samen zorgen ervoor dat de boeken Samuel echt een uitzonderlijk kwalitatief verslag zijn van de dingen die gebeurd zijn in die tijd. Hiernaast hadden deze auteurs ook de gave om met heel weinig woorden heel veel te zeggen en misschien nog wel veel meer te suggereren. En samen vormen ze het heldenepos van David. En ik weet niet of dat er hier mensen in de zaal zitten die in de marketing werken. Even handen omhoog, marketing. Nou, als je in de marketing werkt, dan weet je, zeg maar, dat het verhaal van de held is een van de bekendste fenomenen die je waarschijnlijk in je opleiding meekrijgt. Het heldenverhaal. En dat verhaal begint vaak met een antiheld die door een aantal gebeurtenissen opklimt op de ladder van het leven, een crisis doormaakt en uiteindelijk doorgroeit tot hij uiteindelijk zelf aan de top van de ladder staat. Nou, het boek 1 en 2 Samuel schetst het heldenepos van David, het klassieke verhaal van de held, waar heel veel heldenverhalen aan gelieerd zijn. David die als herdersjongen begon, van herdersjongen reuzendoder werd, van reuzendoder schoonzoon van de koning, aanvoerder van het leger van de koning, een crisis doormaakte doordat Saul hem wilde doden, dus vluchteling werd en uiteindelijk zelf weer koning werd. Maar de boeken 1 en 2 Samuel zijn ook super realistisch, want David eindigt niet, hij eindigt wel als koning, maar het verhaal eindigt niet op de piek, want uiteindelijk sterft David op zijn bed en is een van de laatste dingen die hij vraagt dat hij warm gehouden wil worden door een tienermeisje, omdat hij het zo koud heeft. Dus de boeken 1 en 2 Samuel zijn ook super realistisch. Ze zijn in chronologische volgorde geschreven, met een aantal aanvullende verhalen op het eind. En deze aanvullende verhalen die passen ergens binnen de gehanteerde tijdlijn. En zo ook het verhaal van vanochtend. Het is een groot verhaal van slechts 3 versen. We lezen 2 Samuel 21, vers 15 tot 17. Dit is dus een van de verhalen die achteraf in het boek Samuel zijn ingevoegd. Je ziet dat ook bij het boek Rechters. Rechters is ook een historisch verslag met aan het eind nog een aantal verhalen waarmee de schrijver iets wilde zeggen. En waarschijnlijk zijn deze verhalen aan het eind van de boeken Samuel toegevoegd om enige helderheid te verschaffen over het beeld wat van David is neergezet. En een van deze verhalen is dit. Ik lees uit de NBV. Tijdens een van de veldslagen tussen Israël en de Filistijnen trok David met zijn leger ten strijde en vocht tegen de Filistijnen tot hij uitgeput raakte. Hier lezen we, voordat het verhaal al goed en wel begonnen is, meteen iets heel erg vreemds. David is uitgeput. En als er één woord is dat niet bij David past, dan is het wel het woord uitgeput. Want David die zingt, vecht, huilt, bidt en danst over de pagina's van de Bijbel. En David is eigenlijk het synoniem voor levensenergie. Alles wat hij doet, doet hij met alles wat hij heeft. En als ik aan David denk, dan zie ik David lopen achter zijn kudde door het veld. En dat hij op een gegeven moment op een rots gaat staan om zijn kudde te overzien. En als hij daar zo op zo'n rots klimt, dan borrelt er in zijn hart een lied omhoog. En dan zegt hij, u Heer, u bent mijn rots. Dat is David. Of hij kijkt vanuit het veld zo naar de versterkte steden in de verte. En dan mijmert hij, ja Heer, u bent mijn vesting. U bent mijn burcht. Op u vertrouw ik. Dat is David. Alles met heel zijn hart. Of als hij op zijn rug in het gras ligt en niet naar de maan kijkt, maar naar boven kijkt. En dat hij dan zegt van, al klom ik op tot in de hemel, u was daar. Of al zou ik neerdalen tot in de hel, u was daar ook. Dat is David. David doet alles wat hij doet met alles wat hij heeft. David leeft vol overgave. En precies dat element maakt hem tot de man naar Gods hart. En in de boeken Samuel is hij de held in het grote verhaal van God. En dat hij de held is, dat inspireerde iedere soldaat in het leger van David. Sterker nog, heel de cultuur van het leger en heel de structuur van het leger was gebouwd op het heldendom van David. Bijvoorbeeld Joab. Joab was een van de dapperste mannen van Israël. En Joab was de generaal van Davids leger. Hij was de baas van het grote geheel. Maar naast dat grote geheel had je nog de 30. Is ver? De 30. En de 30 waren de 30 helden van David. En de 30 helden van David werden aangevoerd door Abizai. En om je een beeld te geven wie Abizai was, er staat in de Bijbel dat Abizai eens 300 mannen doorboorde met zijn speer. Dus die helden van David was een bijzonder groepje strijders. Maar naast de helden van David, naast de 30, had je ook nog de 3. De 3. En de 3, dat waren 3 one-man armies. Dat waren 3 mannen die in zichzelf een heel leger vertolkten. En de namen van deze 3, zijn Isboset, Elazar en Samma. En over Samma wordt er gezegd dat hij eens, toen ze in oorlog waren met de Filistijnen, dat de Filistijnen het land binnendrongen en dat heel het leger van Israël wegvluchtte, maar dat Samma alleen op een linsakker bij Lehi stand hield en in zijn eentje het Filistijnse leger versloeg. En dan staat er, en God bracht door hem een grote overwinning. Samma versloeg alleen het Filistijnse leger. Over Elazar staat nog een bizarder verhaal omschreven. Want over Elazar staat geschreven dat hij eens zoveel Filistijnen doodde dat zijn hand vastkleefde aan zijn zwaard. Dus dat zijn hand gewoon niet meer los kon komen van zijn zwaard. Maar er is er natuurlijk altijd één, de beste. En dat was Isboset. En Isboset was de leider van de 3. Eigenlijk de uberkrijger. En Isboset die doodde eens, staat er, in één gevecht doorboorde hij met zijn speer 800 mannen. In één gevecht. Ik weet niet of hier mensen zijn die aan een vechtsport doen. Handen omhoog. Het kan niet dat er niemand is. Oké. Nog meer? Ik zag, kijk, mooi. Nou, in de vechtsport, als je een wedstrijd vecht, duurt dat meestal tussen de 2 en de 5 minuten afhankelijk van jouw categorieën waar dat je in uitkomt. Dus laten we nu zeggen dat Isboset dat hij extreem vaardig was in het gebruik van zijn wapens. En dat hij ook extreem fit was. En dat hij iedere 2 minuten 1 vijandelijke krijger doorboorde. Dan zou het gevecht dat Isboset leverde, zou 20 uren geduurd hebben. Iedere 2 minuten 1 moord. Dan stel nu dat we dat terugbrengen naar 30 seconden. Dus dat hij zo extreem vaardig was dat hij iedere 30 seconden een vijand doorboorde. Dan duurde het gevecht alsnog 6 uur en 3 kwartier. Volle bak vechten op leven en dood. Deze man was echt van de buitencategorie. Dit was echt een one-man's army. Maar goed, al deze mannen, dus hoe dapper en hoe stoer en sterk ze ook waren, werden geïnspireerd door de levenskracht, de levenslust en de heldendaden van David zelf. En misschien herken je jezelf wel in David, in het vers wat we net lazen. Van David die vecht tegen de Filistijnen en hij raakte uitgeput. Je hebt altijd gewoon gedaan wat je deed. Je was altijd positief. Je droeg altijd je steentje bij. Mensen konden altijd op je rekenen. Maar toen was daar opeens dat moment dat je uitgeput was. En vorige week tijdens de bidden en vaste week zat ik in het gebedsgroepje bij Leonie. Het is super dat je er bent, Leonie. En ik sprak Leonie even en ze zei, weet je, soms trek ik het gewoon niet meer. Ik ben gewoon op en ik weet gewoon niet hoe lang ik het nog volhoud. En Jos zat ook in ons groepje. En Jos die zei, ja, ik herken dat in zekere zin, want ook ik lever al zo lang strijd. En bij mij komen ook regelmatig de vragen omhoog van, waarom Heer? Waar leidt het toe? En hoe lang moet ik dit nog doen? En in de grotere groep, toen we in de grotere groep zaten, toen hoorde ik Lida zeggen van, ja, ik herken die vragen wel, dat waarom. Want hoe lang moet ik nog bidden? Hoe lang moet ik dit gevecht nog leveren, voordat ik hier samen met mijn man zit? En in mijn eigen leven herken ik dat ook. Datzelfde gevecht dat je voor je gevoel al te lang in een te groot verzet tegen een te steile berg op fietst. En ik ken hier binnen de gemeente en binnen onze vrienden- en familiekring zoveel mensen en zoveel verhalen, zoals we hier ook zitten, voor wie dit geldt op het ene gebied of op het andere gebied. Er zijn zoveel mensen die zo'n gevecht leveren en die zo al zo lang zo uitgeput zijn en die deze vraag richting God stellen, waarom Heer en hoe lang nog, want ik hou dit gewoon niet langer vol. En waarom helpt Hij mij niet om te overwinnen? Maar God laat je niet altijd winnen, maar Hij redt je wel. En Hij laat je niet altijd winnen omdat Hij weet dat je pas gewonnen hebt als je kunt verliezen. En als je verloren hebt, dan redt God je. David is uitgeput. We lezen verder. Hij vocht tegen de Filistijnen tot hij uitgeput raakte. En Jisbi-Benob, een Refaïet die een nieuwe wapenrusting droeg, met een speer die wel 300 shekel koper woog, dreigde dat hij David zou doden. Het is altijd op het moment dat je uitgeput bent, dat er een reus op je pad komt. En deze reus, Jisbi-Benob, had voor de gelegenheid een nieuw pak aangedaan. Een nieuwe broek misschien wel, nieuwe kleren. In de HSV staat een nieuw zwaard, in de NBV staat een nieuwe wapenrusting. Hij had waarschijnlijk al heel vaak tegen de Israëlieten gevochten, maar voor vandaag had hij zijn nieuwe pak aangedaan, zijn zondagse kleren. En hij had er zin in, deze Jisbi-Benob, want hij had ook een nieuw zwaard. En op het moment dat hij David daar ziet struggelen en dat hij ziet dat David uitgeput is, dan snelt hij waarschijnlijk op David toe en hij dreigt hem te doden. En de Bijbel zegt dat Jisbi-Benob een Refaïet was. En een Refaïet, dat is het geslacht van de reuzen. Dus Jisbi-Benob was een reus. En de speer van Jisbi-Benob, die woog 300 shekel koper. 300 shekel is ongeveer 3 tot 3,5 kilo. Nou, als je wel eens in de sportschool komt of gewoon zwaar werk doet met je handen, dan weet je dat het best een prestatie is om iets van 3,5 kilo ver weg te gooien. En zeker als je dat ook nog gericht wil doen, dan moet je gewoon heel groot en heel sterk zijn. Dus de Bijbel zegt hiermee dat Jezbibeen op een reus is, dat hij groot is en dat hij sterk is. Maar de Bijbel zegt hier ook nog iets heel anders mee. Want waar de speer van Jezbibeen op 300 shekel koper woog, daar woog alleen al de punt van de speer van Goliath 600 shekel. Dus alleen al de punt van de speer van Goliath was meer dan 2 keer zo zwaar als de hele speer van Jezbibeen op. Dus Jezbibeen op mag dan wel reus zijn en hij mag dan wel groot zijn en hij mag dan wel sterk zijn, maar Jezbibeen op is geen Goliath. Maar als je uitgeput bent, dan maak je al snel van een Jezbibeen op een Goliath. Ook al heb je grotere tegenslagen gehad in je leven, als je moe bent en uitgeput, dan is iedere klap er één te veel. En David die dreigt ten onder te gaan. Hij dreigt zijn leven te verliezen aan de omstandigheden. We lezen verder. En Abizai, daar is hij weer. Abizai, dat is dus die guy die die 300 gasten vermoordde met zijn speer. Abizai, de zoon van Zeruja, kwam David te hulp. Hij sloeg de Filistijn neer en doodde hem. En toen Sverre dit hoorde, dit stukje, dit vers, toen zei hij van, pap, hoor u dat? Hij slaat hem eerst neer en daarna doodt hij hem pas. Dat is toch mooi, zeg maar, hoe dat het voorlezen van onbekende verhalen, hoe dat gedachteprocessen op gang brengt. Ook bij jou. Dus dat is heel mooi. Dus maar wie is die Abizai? Abizai is inderdaad die man die 300 strijders doodde. En de vraag die hieruit naar voren komt is eigenlijk dit. Wie is er een Abizai in jouw leven? Heb jij een Abizai? Dat op het moment dat jij uitgeput bent, dat jij het niet meer ziet zitten, dat jij aan het eind van je Latijn bent, dat er iemand is die bij je langskomt. Dat er iemand is die naar jou omkijkt, die jou elkandert, die er voor jou is, die gewoon de dingen doet die jij even niet kan. Wie is jouw Abizai? En door wie wordt diegene geïnspireerd? Ik hoop door God. We lezen verder. Hij sloeg de Filistijn neer en hij doodde hem. En daarop bezwoeren de soldaten van David, trek niet meer met ons ten strijde, opdat het licht van Israël niet wordt gedoofd. Wat hier gebeurt is eigenlijk best wel heftig. David die dreigt te verliezen van Jezbibeen op, Abizai schiet hem te hulp, en uiteindelijk als de reus is gedood, dan zeggen de soldaten van David, ja, je bent echt wel onze held, je bent wel ons grote voorbeeld, maar misschien is het toch beter dat je niet meer meegaat voortaan. Misschien kun je beter gewoon thuis blijven nu. En ik denk dat je wel moed gehad moet hebben om dit tegen David te zeggen. Want David was wel de koning. En hij was ook wel degene die het voorbeeld was voor iedereen binnen het leger. Maar toch wordt er tegen hem gezegd. Van misschien is het beter als je gewoon niet meer meegaat. Je krijgt een nieuwe functie. En eigenlijk door dit hele voorval wordt David zo door zijn soldaten een nieuwe fase ingeduwd. En dat niet altijd makkelijk is, hoe je met zo'n nieuwe fase omgaat, dat zien we ook in het leven van David. Zo'n omschakeling naar een nieuwe fase verloopt gewoon niet altijd vlekkeloos. En dit verhaal wat we nu hebben gelezen, dat vindt chronologisch gezien, vindt dat plaats vlak voor 2 Samuel 11. Het verhaal van David en Batsheba. Het lukt David gewoon niet om de fysieke energie die hij altijd aan de dag heeft gelegd, om die om te zetten naar hoogwaardige ethische denkprocessen. En het is moeilijk om na zo'n verlies de draad weer op te pakken. Om handen en de voeten te geven aan de nieuwe fase waar je in beland bent. Om je oude kracht en je oude wapens op een nieuwe manier in te zetten. En de vraag die hiermee ook voor ons naar boven komt is dit. Heb jij iemand in je omgeving die niet alleen voor je zorgt, maar die jou ook de waarheid durft te zeggen? Op het moment dat je uitgeput bent, dat je de strijd die je voerde niet meer kunt strijden met je oude wapens, die tegen jou zegt, het is goed geweest, je mag nu stoppen. Iemand die jou kan wijzen op noodzakelijke en soms pijnlijke veranderingen. Maar ook iemand die het aandurft om te zeggen van wat je nieuwe rol nu zou mogen zijn. David vond dit heel erg lastig. En wat ik zei van dit verhaal is geplaatst voor 2 Samuel 11, het verhaal van David en Batsheba. En daar staat, bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin de koningen gewoonlijk ten strijde trokken, stuurde David een leger erop uit onder de leiding van Joab. Joab mag nog steeds mee, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Het is de eerste keer dat de Bijbel hierover schrijft dat David tijdens een oorlog, tijdens een gevecht, achterblijft in Jeruzalem. En op een keer stond hij op aan het eind van de middag van zijn rustbed en hij liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. En beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was mooi en hij liet haar bij zich komen. Dit is wat er gebeurt als de omschakeling niet vlekkeloos verloopt. Als je niet weet wat je moet doen met je oude wapens in je nieuwe fase. David vindt dit gewoon ontzettend lastig. En misschien is dit verhaal wel herkenbaar voor jou. En vind je jezelf met regelmaat terug, omsloten door misschien wel golven van wanhoop, golven van uitzichtloosheid, problemen. Je bent gewoon aan het eind van je energie. En ik weet dat er hier heel veel mensen zitten voor wie dat geldt. In wat voor vorm dan ook. En God laat je niet altijd winnen. God laat je niet altijd winnen in het leven. Maar hij redt je wel. Hij laat je niet altijd winnen, omdat hij weet dat je pas gewonnen hebt als je kunt verliezen. En hij redt je als je hebt verloren. Van de omstandigheden, van het leven of van jezelf. Hij redt je als je aan het eind bent van jezelf. En ik stel me zo voor dat je, als je jezelf in dit verhaal herkent of in deze fase bevindt, dat je als het ware aan de rand van een zee staat. Het is een zee die gevuld is met jouw onmogelijkheden. Die gevuld is met jouw problemen, met de struggles, met jouw reuzen, de dingen waar jij mee strijdt. Maar je bevindt je in goed gezelschap. Niet alleen van de mensen hier om je heen, maar ook van David. Want David die zingt. En hij zingt: Heer, u bent mijn rots. U bent mijn bevrijder. U bent mijn steenrots. Bij u kan ik schuilen. Mijn schild, mijn kracht die mij redt. Mijn burcht, mijn toevlucht. Mijn redder, u redt mij van het geweld. Ik roep, geloofd zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij omsloten golven van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen valstrikken van de dood. Maar in mijn nood riep ik tot God. Ik riep mijn God om hulp en in zijn paleis hoorde hij mij. Want dat is onze God, mensen. Als wij tot onze God roepen, dan hoort hij ons. Psalm 40 zegt dat God zijn oor neigt, dat hij naar beneden buigt. En in dit lied van David zegt het nog krachtiger. Hij zegt, toen schudde en schokte de aarde. De hemel trilde op haar grondvesten. Ze beefden omdat hij vlamde van woede over het onrecht. Rook steeg op uit zijn neus. En verterend vuur kwam uit zijn mond. Hij spuwde hete as. Hij schoof de hemel open. En hij daalde neer. Duisternis was onder zijn voeten. Hij besteeg een engel. En hij vloog. Daar verscheen hij op vleugels van de wind. Hij maakte van het donker een tent om zich heen. Duisternis onder zijn voeten. Een vuurgloed ging voor hem uit. En alles verbrandde tot gloeiend as. De donder van de Heer klonk uit de hemel. De Allerhoogste verhief zijn stem. Hij schoot pijlen en sloeg mijn vijanden uiteen. Met zijn bliksem verdreef hij hen. De beddingen van de zee, de bodem van de zee werd zichtbaar. De grondvesten van de wereld kwamen bloot. Onder de dreigende blik van de Heer en door de briesende adem uit zijn neus. Hij bood hulp van omhoog. Hij greep mij vast. Ontrukte mij aan mijn machtige vijand. Trok mij op uit het water. Ontrukte mij aan mijn haters die sterker waren dan ik. En op de dag dat ik uitgeput was, op de dag van mijn ondergang, vielen zij aan. Maar de Heer was mijn steun. Hij leidde mij uit de nood. Hij gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. God laat je niet altijd winnen, maar hij redt je wel. En je bevindt je dan nu misschien op dit moment aan het rand van een zee die gevuld is met onmogelijkheden, met problemen, met jouw eind van energie, met jouw reuzen. En aan de ene kant, maar God maakt een pad door die zee. zoals hij al vaker deed. David zingt er hierover. God maakt een weg door die zee waar jij droogvoets overheen kunt lopen naar de overkant. En aan de ene kant van dat pad hoopt het water zich op. Het water van jouw onmogelijkheden. Het water van jouw bezwaren. Het water van alles wat jij moeilijk vindt in dit leven. En het water van jouw einde van energie. En aan de andere kant stroomt het water weg. En het water kleurt rood. Door het bloed van degene die daar midden op dat pad staat. Het bloed van het lam. En het lam staat daar midden op dat droge pad. En hij steekt zijn hand vanochtend naar je uit. En hij zegt, kom maar bij mij. Kom maar als je moe bent en onder lasten gebukt gaat. Want ik zal je rust geven. Kom maar als je het even niet meer weet. Als je geen energie meer hebt. Als je de hoop hebt opgegeven. Als er alleen nog maar waarom vragen in je omhoog komen. Als je alleen nog maar problemen ziet. Kom maar naar mij toe. En ik geef je rust. Zet je eerste stap vanochtend maar op dat pad. Op dat droge pad naar de overkant. En als dit voor jou geldt, dan wil ik je zo, terwijl de band het lied gaat spelen, uitnodigen om naar voren of naar de zijkant te komen. Dan zullen de mensen van het pastorale team daar met je bidden. Je mag ook hier naar voren komen, dan gaan we met je bidden. Dus terwijl de band gaat spelen, nodig ik je uit om naar voren te komen. Als dit voor jou geldt, als er bij jou in jouw leven iets is, een probleem is waar je gewoon zelf niet meer uitkomt. Dat je geen hoop meer hebt. Dat je geen redding meer ziet. Want hier is het goed. Hier is rust. En Jezus zegt vanochtend tegen jou, kom maar bij mij. Pak mijn hand maar. En ik trek je uit de woedende golven. Want bij mij is rust.
Wat als ik breek? Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht? Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas? Mag ik er dan zijn? Wat als ik faal? Wat als ik niet meer waar maak waar ik ooit voor stond? Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond. Mag ik er dan zijn? Je mag ook verliezen. Je mag ook verliezen. Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn. Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden. Laat het maar los nu, hey, kom maar bij mij. Ben ik genoeg? Ook als ik nooit meer het succesverhaal zal zijn. Wat als de pijn in mij een leven lang niet slijt? Is het dan goed? En mag ik nog mee? Als ik niet snel genoeg de antwoorden meer weet. Kan ik nog held zijn als de moed me steeds ontbreekt? Is dat oké? Je mag ook verliezen. Je mag ook verliezen. Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn. Zo hard gestreden. Smeekt en gebeden, laat het maar los nu, hey, kom maar bij mij. Hier is een plek voor dwalers en falers, hier is een plek. als je moe bent, verward en verslagen, er is een plan. Hier vind je rust.
Ik zie heel veel emotie in de zaal. En dat snap ik ook. Het is ook een verhaal wat voor iedereen misschien wel op een andere manier van toepassing is. Ik snap ook dat het een enorme drempel is om naar voren te komen. Dat is ook oké. Het mag er ook gewoon zijn. Ook gewoon in de rij waar je zit. En mocht je behoefte hebben aan gebed, nu of zometeen, kom dan gewoon naar ons toe. Naar de mensen van het pastorale team of naar mij. Of naar wie dan ook. Iemand die vertrouwt, die dichtbij je staat, met wie je het verhaal wil delen. Dan ga je niet weg zonder dat je je hart gelucht hebt. Zonder dat je je verlies bekendgemaakt hebt aan iemand anders. Zonder dat je gewoon het eind van je energie hebt verteld, hebt gedeeld met degene met wie je dat wilt delen. Het is mooi om geraakt te worden door iets wat God wil spreken. Maar het is vervolgens ook heel mooi om daarmee aan de slag te gaan. Daar komt uiteindelijk ook de zegen uit voort. Amen, dat was het.